Nou, ze wisten het allemaal. Hè? Het was bekend wat er gebeurde achter
de schermen. Ja, ik had al jaren rare verhalen gehoord over de wereld daardoor. Van mensen die daar of gewerkt hadden, of die natuurlijk mensen kenden. Omdat die gekke traditie in Nederland bestaat, dat die redacties van die programma, van die programma's, dat die mensen overal, je hebt mensen die bij alle redacties wel eens een keer gewerkt hebben.
Het verlossen, kunt u mij horen?
Wat leuk gedaan. Het is altijd dezelfde opmaken van die kaft. Ik geloof dat alles wat ik de afgelopen 25 jaar heb gedaan, is dezelfde opmaken. Dat is allemaal, ja, prima.
Dan is het wel consequent.
Prima, man. Ja, die heet Polman.
Kijk. En die maakt tekeningetjes ook?
Nee. Ze sturen mij dan altijd wel een enkele, maar laat ze hun keus. Dat is dan op zichzelf een heel interessant proces. Dat ze je een keuze laten en dan zeg je, nou, ik vind die of die, dat vind ik verreweg de leukste. Die nemen ze dan niet. Dus dat, je ziet, dat is een handig georganiseerd psychisch proces, waarbij je de suggestie krijgt dat je er iets over te vertellen hebt. Maar uiteindelijk maken ze hun eigen keuze.
Je zou ook het spel mee kunnen spelen.
Ja, en dan heb je natuurlijk het punt natuurlijk dat in verband met mijn televisie aanwezigheid moet ik voor op het boekje staan, zodat ik die mensen lopen in de boekhandel langs zo'n tafel. Ik, hey, dat is die, is dat niet die zuurpruim van de slimste mens naar dit werk?
Ja.
Zodat ik altijd voorop moet staan. En had je vaak in bespreking, nou, dat is best een leuk boekje wat u voor ons heeft geschreven. Maar waarom die ijdeltuit nou altijd zelf voorop moet staan, dat... en dat is dus helemaal niet jouw werk, dat is het werk van de uitgever. Ik heb ook wel eens gezegd, kan het niet wat minder? Zet mij dan desnoods achterop. In een klein plaatje. Dat is nu denk ik het geval bij dit boekje.
Ja.
Daar heb ik wel vrede mee. Ja, maar dat ik er alsmaar voorop stond. Dat was de wens van de uitgever.
Precies. Hoe gaat het met de verkoop voor mensen die bij jou in de straat willen wonen? Er staat hier uniek iets te kopen in de straat.
Ja, dat is zeker waar. Ik moet me daar natuurlijk eigenlijk niet over uitlaten. Nee, maar het gerucht gaat hier. Of had jij het opgezocht?
We hebben het samen zitten bekijken, ja.
Ja, hij vraagt er 1,8 miljoen voor.
Ja, dat kun je gewoon opzoeken, ja.
Ja, mijn theorie is dat dat te veel is. En dat daarom ook het bord er in de straat staat. Ik heb namelijk een aantal... Er staat hier nooit een bord in de straat, terwijl er af en toe wel eens wat gekocht of verkocht wordt. Maar ik denk dat de makelaar tegen me heeft gezegd, maar dit is allemaal roddel dus. Dus neem het niet al te serieus, mijn lieve luisteraars, dat u morgen gaat bellen om het ook te gaan kopen. Dat de makelaar zegt, joh, 1,8, dat gaat niet gebeuren. En dat hij heeft gezegd, ja, nou, zullen we nou eens zien, zet een bord in de tuin en wie weet.
Hij denkt natuurlijk wat de gekte voor geeft.
Ja, maar dat precies een prachtige Nederlandse uitdrukking, wat de gekte voor geeft. Want ja, de prijzen hier in de straat, dat is 1,2, 1,3, iets in die geest, hangt een beetje af, denk.
Maar verwacht geen A-label, hè? Verwacht geen A-label, het moet wel nog allemaal geïsoleerd worden.
Ik heb geen idee, daar durf ik geen woord over te zeggen.
Nee, maar over het algemeen geldt dat hier.
Nou, het gekke is hier dat die huizen die worden dan verkocht. En nou ja, zoals ik al zei, die zijn allemaal aan de prijzige kant. Enig volkomen los volgens mij van het staat van onderhoud of isolatie van het huis. En dan zie je vaak dat er nog ingrijpend herbouwd wordt of verbouwd.
Ja.
Binnen in het huis.
Ja. Nou, ik sprak van de week weer op zo'n congres zo'n makelaar.
Want je weet, status is tegenwoordig een keuken. Liefst een keukeneiland natuurlijk. En, ja, ja. En allerlei poppenkasten in die keuken en een dure badkamer.
Precies. Maar de makelaars vertelden mij van de week op zo'n congres dat in Utrecht de markt weer aardig aantrekt. En dat er weer overboden wordt zelfs.
Nou ja, wie weet. Je begrijpt natuurlijk wel dat voor de andere bewoners van de straat is het interessant wat hij ervoor krijgt.
Ja.
Omdat dat in feite natuurlijk toch een mogelijke wijze een helder licht werpt op het feit dat je zonder er ene klap voor uit te spoken een paar ton rijker bent geworden.
Ja, precies.
Want dat is natuurlijk het gekke. Bij die rare prijzen in Nederland. Dat je huis eigenlijk zo'n wonderlijke bron van verdiensten wordt.
Ja. Dat zie je toch ook met de WOZ-waarde? Die is toch ook altijd, die wisselt per huis. En dat is nooit een pijl op te trekken van waarbij is dat nou op gebaseerd?
Nee, je hebt ook veel van mensen die protesteren dan. Dan krijg je meestal wel een kleine korting, geloof ik. En ik ben al te lui om te protesteren. Dus
dat kun je laten doen, hè, door zo'n kantoortje. Die doen dat dan gratis.
Ja, maar het woord alleen al van een kantoortje, denk ik, dat zullen wel oplichters zijn. Ja.
Ja. Hey, groot nieuws deze week is het NPO-rapport wat eindelijk naar buiten kwam met Van Rijn.
Ja, nou veel opwinding over natuurlijk, omdat het uiteindelijk nog weer, als ik het allemaal goed begrepen heb, want ik heb het rapport natuurlijk niet gelezen, nog erger was dan we al dachten. En dat, ja, dat geeft toch wel aan dat neem die benoeming van Matthijs van Nieuwkerk bij RTL, dat ze daar wel misschien een beetje onverstandig aan hebben gedaan om vooruit te lopen op de publicatie van het rapport. Dan zeg je nu van, waarom nou niet even gewacht? Hè? Waarom overhaast? Maar goed, zo is het gelopen. En dan krijg je nu natuurlijk weer allerlei bezwaarmakers die zeggen, ja, kijk nou eens, het is toch net wat anders dan wat we verwacht hadden van het rapport, namelijk niet minder, maar meer.
En het was breder dan alleen De Wereld Draait Door. Hè? Het ging,
Ja, maar dat is, ze hebben alle media, als ik het wel heb onderzocht, en die hebben nu ook allemaal samen de handen toch ineengeslagen.
Van de publieke omroep, hè?
En ik begreep een, ik dacht dat RTL ook meedeed.
En zaten die er ook bij? Okay.
Ja, dat dacht ik wel. En die hebben gezamenlijk nu besloten, die hadden zelfs niet een vlag ontworpen of zo. Nou ja, dat allemaal veel beter gecontroleerd gaat worden. En dat ze gaan hun best gaan doen om dit soort van misstanden uit te roeien.
Volgens mij zijn het twee aparte dingen. Volgens mij is dit wat jij zegt, is inderdaad dat al die omroepen samen hebben gezegd, dit nooit meer. En dat ze een initiatief zijn gestart. Maar dit onderzoek van Rijn concentreert zich puur op de publieke omroep. Ze hebben gezegd, we gaan niet alleen De Wereld Draait Door onderzoeken, maar de publieke omroep.
Nee, ook wat ook die sportclub, die is ook onderzocht. Hè? Dat je denkt, hoe is het nou mogelijk bij zoiets simpels als dat sportgedoe, dat ze daar ook nog allemaal een ongelofelijke puinzooi hebben gemaakt, intern maar alleen. Dat hebben ze klaarblijkelijk gedaan. Er zit hier natuurlijk nog een ander aspect aan, namelijk het aspect dat natuurlijk vrijwel overal waar in een organisatie grote machtsverschillen zijn, vrouwen en mannen door elkaar heen werken, dan daar denk ik dat dit soort van dingen ook deels onuitroeibaar zijn. Dat ligt ook enigszins in het feit dat we natuurlijk sterk gestuurd worden door seksuele impulsen, hè, door ons eigen instinctgedrag als het ware. Dus ja, ik denk als je Van Rijn met zijn ploeg nu afstuurt op, noem eens een grote organisatie in Nederland, een ministerie een heel groot bedrijf, dan zul je volgens mij dezelfde patronen vinden.
Maar wat wil je daarmee zeggen? Van het is de natuur.
Nou, de media zijn in zekere zin extra kwetsbaar, omdat dat bekende mensen zijn. He, dat mensen zien die mensen op het scherm en je weet hoe die wonderlijke reactie werkt. Die zien daar een soort van kennissen in eigenlijk. En als ze dan horen die kennissen zich ernstig misdragen hebben, dan weegt dat zwaarder dan wanneer je hoort dat, laten we zeggen, de CEO of de financial director van een groot bedrijf zich misdragen heeft met zijn secretaresses. Of welke 3 jaar een andere secretaresse heeft, omdat hij daar relaties mee opbouwt. Terwijl, ik verzin dit verder ter plekke, maar ja, zo zit de wereld in elkaar.
Angela de Jong sprak er trouwens tegen, hè? Want die zei, ja, je krijgt nu weer de reactie die jij nu ook geeft. Van ja, het speelt bij elk bedrijf. Maar zij zegt, bij de tv-wereld speelt inderdaad die hiërarchie mee. Maar ook het feit dat iemand op televisie is en daardoor denkt zich meer te kunnen permitteren dan anderen.
Dat zou kunnen, dat je door je eigen ijdelheid als het ware onderuit gehaald wordt. Maar het idee dat het elders niet voorkomt, lijkt mij een vrij ingrijpende illusie.
Ja, maar bij die andere bedrijven heb je natuurlijk niet die factor van, ik ben op het scherm, ik ben bekend, dus
nee,
ik kan me meer.
Nee, maar wel natuurlijk, ik heb macht. Het gaat hier om macht. Het idee dat je macht hebt, dat je door die macht onkwetsbaar bent voor morele bezwaren die van elders worden. Maar of dat je zelfs vindt, nou ja, denk aan de lange, lange geschiedenis van dictatoren die zich op dit terrein meestal massaal misdragen hebben op een vrij spectaculaire schaal. Dus nee, ik heb op dat punt eerlijk gezegd over de menselijke slechtheid heb ik 0,0 illusies.
En je zei net ook, het zit eigenlijk in onze natuur. Wil dat ook zeggen dat we er niks aan kunnen doen?
Nou, niks aan kunnen doen. Je kunt er best wat aan doen natuurlijk, omdat in feite de hele structuur van onze samenleving bestaat gedeeltelijk uit het onderdrukken van primitieve instincten natuurlijk. Dat is als je ergert aan een of andere persoon die denkt, zou maar zo'n dreun voor zijn hartjes geven, dat je dat niet doet, omdat dat heel vervelende consequenties heeft. Maar je hebt natuurlijk mensen, veel jonge mannen vooral, die een gestoorde agressie-uithouding hebben, en die gaan meteen voetbalsupporters. Hè? Altijd weer, hoe is het toch mogelijk? Hoe kan dat nou toch? Zo'n sympathieke sport en hangen in mijn kamer, die laten me elkaar afdrogen en vechten en zo. Nee, het vechtinstinct is natuurlijk ook een van die instincten. He, dat je ergens bij hoort, dat is groepsgedrag. Dat is bevestigend groepsgedrag. He, lekker knokken. Vinden elkaar, meestal vinden ze het hartstikke leuk om te knokken. Ja. Het is niet dat ze het vervelend vinden, nee, ze vinden het heerlijk om te knokken. Want dan horen ze ergens bij. En zo heb je ook natuurlijk een seksinstinct wat enorm sterk is.
En we hebben geleerd dat we dat redelijk onder controle moeten houden. En in sommige gevallen gaat het mis.
Ja, je zou kunnen zeggen, de hele moderne beschaving is eigenlijk een georganiseerd controlesysteem. Waarbij individuelen gewaarschuwd worden, denken om je moet je gedragen. Maar waarbij we organisaties hebben die in feite deels draaien op diezelfde agressie-instincten.
Ja, maar hoe kan het dan als je dus macht hebt of een bepaalde positie met aanzien, dat je dan die instincten wat meer de vrije loop laat?
Ja,
dan lijkt het
omdat je denkt dat je dat wel kunt permitteren. Dus dat je het gevoel hebt dat qua gedragstechnisch dat je veel meer ruimte hebt dan anderen. Want je weet dat als je je misdraagt, dat ze je belangrijk vinden. Dat is toch de hele kwestie natuurlijk van prominente mensen op de televisie. Dan wordt er gezegd, ja, Jan, Piet of Klaas, dat is een geniale presentator of een geniale zanger.
Uniek programma.
Denk aan al die zangers. Hè? Denk aan die hele popzangerijcultuur met groepies en dat soort van verschijnselen. Nee, kom op. We moeten hier niet de illusie hebben dat dit alleen voorkomt bij de televisie.
Nee. Punt is natuurlijk wel.
Ik zou zeggen, het is waarschijnlijk een vrij kleinschalig vergeleken bij andere situaties.
Ja, maar wat
dacht je van al die misdragingen in het leger sinds daar vrouwen werken? Wat dacht je van die vrouwen die op die duikboten mee, allemaal op hetzelfde patroon?
Nou, ik begreep
hoe dat Angela de Jong en dit soort van naïeve kletskoek komt, dat begrijp ik niet. Zou ze wel eens wat gelezen hebben?
Nou, ze heeft in ieder geval niet in het leger gezeten. Dat weet ik wel.
Nee, ik denk dat, nogmaals, ik denk dat deze patronen, dat die vrij klassiek zijn.
Ja.
Dat die overal waar machtsverschillen een rol spelen en vrouwen en mannen samenwerken ook een rol spelen. Ja, tegelijke. Nou, zeker natuurlijk ook het relatieprobleem, de relatie tussen mannen en vrouwen. Daar zit natuurlijk ook in allerlei opzichten een agressieprobleem in. We hebben net allemaal acties over femicide. Ja. Ja, door wie worden vrouwen vermoord? Door hun partner of hun ex-partner? Hoe komt dat zo? Nou, omdat dat hele sterke emoties zijn, die tegelijkertijd gekoppeld zijn aan, laten we zeggen, je zelfgevoel en aan dat sterke seksuele instinct.
Ja, maar het punt is natuurlijk wel, en dat heeft Van Rijn ook gezegd, leidinggevenden die hier ook bij betrokken waren, die hadden eigenlijk moeten ingrijpen. En die hebben ook niks gedaan.
Ja, die hadden niks geen zin om in te grijpen, omdat we dat die hele, en daar hebben we het ook wel eens over gehad, omdat er natuurlijk in Hilversum die hele cultuur was gekeerd. Wat een meesterlijk programma. Wat een topsport. Maar dit is de Messi van
de Champions League.
Waardoor iedereen denkt, grote god nog een toe. Dit is het beste televisieprogramma ter wereld. Er komen elke week komen 1000 Japanners kijken hoe dat al zo gedaan wordt. Nee, natuurlijk. Maar men vond het zelf, ja, de kijkcijfers waren natuurlijk klassiek groot. En dan denk je, nou, daar gaan we lekker mee door. Dus die Frans Klein, of ze het allemaal precies geweten hebben, dat kan ik verder niet beoordelen. Maar ja, er moet natuurlijk een heleboel gebeuren, wil je een heel succesvol programma opdoeken.
Nou, ze wisten het allemaal, hè? Het was bekend wat er gebeurde achter de schermen.
Ja, ik had al jaren rare verhalen gehoord over de wereld draait door. Van mensen die daar of gewerkt hadden, of die natuurlijk mensen kenden. Omdat die gekke traditie in Nederland bestaat, dat die redacties van die programma's, dat die mensen overal, je hebt mensen die bij alle redacties wel eens een keer gewerkt hebben.
Ze hebben ook hele korte contracten, ja, dus het wisselt heel snel.
Nou ja, dat is misschien ook een van de oorzaken van het feit dat er heel makkelijk misstanden ontstaan. Omdat mensen die op kort contract werken natuurlijk heel erg afhankelijk zijn.
Ja.
Als je eruit vliegt, dan moet je altijd maar weer zorgen dat je een nieuw kort contract ergens krijgt.
Ja, maar dit is dus wel
een heel onzekere wereld.
Het is nog erger dan dat we dus eigenlijk dachten. Hè? Want het, tenminste bij de wereld daardoor begon het met schreeuwen. En iemand moest op zijn knieën gaan zitten bij hem. Maar nu is het dus ook iemand aangrijpen en ook seksuele.
Ja. Nou ja, hij ontkent dat. Je kunt daar als buitenstaander verder geen verstandig woord over.
Maar het beschadigt hem natuurlijk wel enorm.
Ja, dat is wel. Omdat dat is een ander punt natuurlijk, dat je ja, dit is niet ingebed in een systeem met precieze juridische regels wat wel kan en niet kan. En waarbij je tenslotte een proces kunt voeren en kunt zeggen, nou, dit is wel zo, dat is niet zo. Wat tenslotte beoordeeld wordt door een rechtbank, daar is hier geen sprake van. Dus ja, je kunt er als buitenstaander moeilijk met zekerheid iets over zeggen. Wat wij nu zeggen gaat over een veel algemener patroon. En mijn theorie dat over, nou, dit is niet mijn theorie, maar goed, een vrij algemeen vermoeden dat overal zo is.
Hmm.
Dus ja.
Maar bij de slimste mens speelde het niet. En dat scoorde ook
heel veel. Nee, waarschijnlijk moet dit afgeleid worden uit het feit dat er twee bejaarde presentatoren werden aangezocht. Die in feite, zoals ik ze vaak heb verteld, niet waar, op het internet al gekarakteriseerd worden. Ze zijn al lang dood, maar ze weten het zelf niet. Waardoor ze, ja, waar misschien daardoor de instinctmatige impulsen enigszins afgeremd waren.
Nou ja, bejaarden kunnen ook heel fel zijn als je wel eens in de supermarkt komt en ze staan in de rij bij de kassa. Daar zitten soms hele opvliegige types bij.
Ja, dat moet ik zeggen, daar hoor ik zelf ook bij. Want als mij iets kan irriteren is dat je op een willekeurig moment van de dag ga je naar zo'n supermarkt toe. En dan zijn de twee kassa's die ze daar hebben, zijn niet bemand. Met als gevolg dat een lange rij van bejaarde boodschappendoeners, niet waar, ontstaan is. Die daar maar staan te suffen. In plaats van te zeggen, ja, ik moet zeggen dat het overkwam mij laatst. Ik zal het betrokken winkelbedrijf, dus niet de winkel hier om de hoek, maar iets verderop. Ja, ik werd daar vrij pissnijdig van. En ik vind het zo gek dat mensen daar dan ja, toch min of meer kalm blijven wachten tot het einde van de wereld daar is.
Maar wat doe je dan als je pissnijdig wordt?
Nou, ik ben gaan zeggen dat de kassa's onbemand waren. Dat het een goddomme tijd werd om in ieder geval van de twee één te bemannen. Want dat er een lange rij stond. Nou man, ze waren binnen 6 minuten, waren die twee kassa's ineens wel bemand. Gewoon, ja, die lui zaten gewoon koffie te drinken en met elkaar te leuteren.
Maar ze waren niet geïntimideerd door je?
Nou, ik heb geen idee. Ik denk het niet. Ik heb ze niet bedreigd. Ik heb ze niet vastgegrepen of zo, nee. Nee, ja, ik kan van de slimste mensen. Ja, iedereen zal zeggen, natuurlijk zegt hij dat. Maar één ding zeggen, namelijk dat het altijd even normaal en gezellig is toegegaan. En dat bij mijn weten zich nooit een bandsituatie heeft voorgedaan.
Ja, dus het is een succesvol programma wat ook veel kijkers scoort. En daar kun je dus, dat bewijst dus dat je het ook wel op een normale manier
kan maken. Ja, volgens mij is het echt een door en door vriendschappelijk, normaal functionerend, rustig bedrijf. Ik kan het niet anders noemen.
Ja.
Dat geldt natuurlijk ook voor de redactie. Ja, wat die redactie uitspookt in de tijd dat er geen opnames zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik heb het sterke vermoeden dat een hele gezellige familie is.
Ja. Maar nu ligt het rapport van Rijn met de conclusies. Wat moet hier nou mee gebeuren?
Geen idee. Dat moeten de gezagsdragers van dit moment in Hilversum, die zullen daarover moeten vergaderen. En die zullen tot een conclusie moeten komen. Is het verstandig bijvoorbeeld dat degene die in dat rapport prominent genoemd worden, overigens begreep ik dat niemand bij name werd genoemd in het rapport, dat het steeds ging om functies waardoor je ze toch goed kon herkennen. Ja, ook een beetje een rare gang van zaken. Maar goed, dus ze zullen moeten beslissen, komen die mensen weer terug, ja of nee? Nou, je weet zelf dat daar eens een brede oneenigheid bestaat daarover. Er zijn mensen, hou nou eens op, mensen. Laat die mensen nou, kom op, het kan gebeuren. Laat die mensen nou terugkomen. Dat is de één groep. En de andere groep zegt, ja, wacht nou eens even. Maar zou het niet verstandiger zijn dat die mensen een functie achter de schermen krijgen? Als adviseur, je kunt je daar allerlei moois bij voorstellen natuurlijk. Dat is de andere groep. En we zullen zien hoe dit af gaat lopen.
Ja, dan las ik in NRC, jouw krant, ook weer een stukje dat in die top van die NPO ook weer iemand zat die beschuldigd werd van dit soort zaken allemaal.
Ja, dat heb je natuurlijk. Want zodra natuurlijk die dat is net als met die steentjes die omvallen, weet je wel. Met die mus.
Domino D.
Ja, die mus die ze toen doodgeschoten hebben.
Dat was ooit een programma op SBS, Domino D.
Of die mus hoeft maar één keer het verkeerd te landen en al die 300 miljoen steentjes die vallen om. Dus ook hier moet je zeggen, valt er eenmaal zo'n steentje, dan krijgt dat natuurlijk ook een beetje een doorlopend effect, een domino effect.
Ja, maar goed, de vraag die hierbij weer gesteld werd, kan in zo'n top van zo'n NPO zo iemand zitten die hiervan beschuldigd wordt, als je orde op zaken moet gaan stellen?
Ja, dat is altijd een lastige zaak natuurlijk. Want ja, dan kun je wel door exerceren. We zullen zien hoe dit af gaat lopen. Omdat ik ook denk, maar ik weet niet of dat zo is. Dat zou je dus af moeten wachten. Dat degene die beschuldigd worden in dat rapport. Waarbij de beschuldigingen nu plotseling nog een stadium verder zijn geraakt. Ja, zullen de kijkers daar niet van zeggen. Ja, wacht eens even, maar daar ga ik nou niet meer naar kijken. Nu ik weet hoe het zit, ga ik er niet meer naar kijken.
Maar dat zijn de mensen voor de schermen die je nu benoemt.
Ja. De kijkers thuis.
Ja, maar ook bijvoorbeeld de Matthijs van Nieuwkerks en dat soort types. Gaan mensen daar nog naar kijken? Maar
je hebt dat is precies, dat moet je je afvragen.
Maar je hebt ook de verantwoordelijkheid achter de schermen.
Het kan best zijn dat mensen zeggen, ik heb het schelen wat die lui thuis doen. Hè, als ze maar leuk kunnen presenteren.
Ja. Wat vind jij?
Stel voor, ik had een hoge functie in Hilversum. Ja, dan zou ik eerst al die ontzettend leuke ideeën uitvoeren die ik heb over leuke programma's. Maar goed, afgezien daarvan zou ik zeggen, ik zou de betrokkenen, de direct betrokkenen adviseren om bij eventuele reintroductie in het apparaat het voorzichtig aan te doen.
Ja,
maar stel... Begin achter de schermen, maak duidelijk dat je daar een nuttige adviserende functie hebt omdat je verstand hebt van televisie maken en kijk eens hoe het loopt. Nu blijkt toch wel dat vooruitlopen op dat rapport, dat heel, heel onverstandig geweest
dus
is.
Dus nu bedoel je Matthijs van Nieuwkerk vooral, dat hij al een contract aangeboden heeft?
Nou, nee, ik bedoel net zo goed degene als degene die hem dat contract hebben aangeboden.
Ja, dat is Peter van der Vorst.
Ja, dat vind ik niet verstandig. Dat vond iedereen toen al onverstandig en nu is het eigenlijk nog iets onverstandiger gebleken te zijn.
Ja. Die wringt zich nu aan allemaal bochten. Die reageert ook niet echt. Ze hebben meteen nadat het rapport verscheen eigenlijk gezegd, hij kan blijven. Niets aan de hand, mensen. Gaat gewoon allemaal door.
Matthijs, ja, maar dat moeten we dan eens afwachten. Ik ga er gelukkig niet over.
Maar als jij nu Matthijs ziet zitten en een programma ziet presenteren, hè, los even van of je het interessant vindt of niet, dan gaan je gedachten dus automatisch toch naar alles wat je gelezen en gehoord hebt over die man. Dus je vraagt je toch af, heeft hij niet een half uur geleden nog die visagiste aangezet?
Het zou me verbazen als die... Als die dan toch weer in de oude fouten zou vervallen. Kijk, ik vond het sowieso al... Hij is geen 23. Hij is niet zo'n kooksnuivende popartiest, zal ik nou maar zeggen. Hij is in de 60 volgens mij.
Maar die kunnen ook kooksnuiven, hoor.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar ja, daar zou toch een zekere mate van kalmering moeten optreden. En ik neem toch aan dat hij zijn lessen langs de wand wel geleerd heeft, denk ik. Dus ik zou niet meteen denken, daar zit hij. Eens even kijken, heeft hij nog bloed aan zijn handen? Nee, dat zou ik niet doen.
Maar goed, stel dat jij Philip zou aanvliegen bij de slimste of ja. Emma Wortelboer. En dat zou naar buiten komen. Dan denken kijkers toch ook van, ja, hij doet dat allemaal leuk te doen en leuke dingen te vertellen.
Ja, dat zullen ze zeker denken.
Maar een half uur geleden heeft hij misschien nog Philip pootje gelapt.
Ja, dat zei ik. Nou, ik kan me niet voorstellen dat mensen dat denken. En daarom zei ik, wij zijn allebei, Philip moet nog wat 80 worden, maar ik ben 80, op weg naar de 81. Dat zou wel een beetje een soort van bejaardentheater, dat zou, dat klinkt me niet waarschijnlijk in de oor.
Ja, oké, maar de carrière van Nieuwkerk is nog niet voorbij wat jou betreft.
Het is niet aan mij om daar een besluit over te nemen. Ik heb nu gezegd wat ik ervan vind, namelijk dat ik het A, onverstandig vond en vindt dat ze niet gewacht hebben op het rapport. Want nu zitten ze een beetje met de gebakken peren. En B, dat als die terugkomt, laat hij dat dan stap voor stap doen. En op een zodanige manier dat hij niet meteen in een prominent programma de Masked Singer blijkt te zijn. Ja, je noemt maar wat op.
Nou, daar zou hij misschien nog meer wegkomen, want dan is hij vermomd, dus dan ziet niemand hem. Moet je alleen nooit onthuld worden.
Ja, precies. Zoiets, dat zou wel leuk zijn, ja. Dat een Masked Singer blijft, blijft gokken.
Ja.
Het kan Willem-Alexander zijn, het kan Matthijs van Nieuwkerk zijn. Ik kan het zijn, je weet het gewoon niet.
Nee.
Dus ja, ik zou dat heel voorzichtig aanpakken. Maar nogmaals, het is niet aan mij om daar een oordeel over uit te spreken.
Nee. Hij zou op zondagavond een programma gaan doen en hij werkt aan een programma rond de Olympische Spelen in Parijs.
Ja, nou ja, je weet hoe ik daarover denk, niet waar? Dat vind ik totaal oninteressant en daar zal ik geen moment naar kijken. Behalve dat ik opgediend krijg via het journaal, mag ik ook nu al aan de journaalredactie vragen. Kunt u die hele Olympische Spelenrommel, kunt u dat eruit laten en daar een eigen apart journaaltje voor maken? zodat ik weet dat ik dat daarna niet hoef te kijken. Maar dat u dus niet elke journaal opent met het feit dat weer iemand de 100 meter een stuk harder heeft gelopen dan vroeger.
Maar dan wordt het een horrorzomer voor jou, want we hebben ook het EK nog.
Ja, dat we hebben is de Tour. Ja, het is.
En de Olympische
Spelen. Ja, dat is. Doet een beetje. Was dat niet 2012? De sportzomer.
Ja, we krijgen alleen maar sport deze zomer.
Al die programma's moeten worden op de kop gezet voor die sportuitzendingen.
Ik ben benieuwd of de slimste wel doorgaat.
Voor betaald natuurlijk.
Gaat de slimste wel door? Want dan kunnen ze dat nog wel
die
kwijt.
Gaat deze zomer wat door. Sterker nog. Weet je waarom de slimste ooit begonnen is?
Omdat er geen sport was?
Nee, omdat dat de sportzomer was. En toen werd ik opgebeld door de producent. Die zei, ja, er zijn natuurlijk ook mensen die niks met sport hebben. Waartoe ik ook behoorde. Van verstrekte overdreven gezeik en gezeur over die sport. En wil je niet iets doen voor mensen die niet naar de sportzomer willen kijken? Nou, dat vond ik een leuk
idee.
Dat
sprak je aan.
Ja, en zodoende zijn wij... De slimste mens was initieel bedoeld, was al eens eerder in Nederland uitgezonden, maar was vervolgens initieel bedoeld om mensen een genoegen te doen die geen zin hadden om naar al die eeuwige godvergeten sport te kijken. Waar je echt knettergek van wordt. Het probleem met de sportkijkers is dat de sportkijkers een relatief grote samenhangende groep vormen. Maar het overgrote deel van Nederland is helemaal niet geïnteresseerd in al die eindeloze... Denk aan dat godvergeten zwemmen, joh. He? Ik geloof dat je alleen bij het zwemmen al moeiteloos 16 medailles kunt halen. Ik heb nog wel eens gezegd, als ik toevallig in het zwembad struikel en ik viel erin, krijg ik ook een medaille. He? De struikelmedaille voor bejaarden.
Een schaatser? Daar kom je ook niet aan.
Ja, maar dat is niet in de, dat is, zo, dat is geen zomersport.
Nee, dat is geen zomersport, dat klopt.
Dus dan krijg je wintersport.
Ja. Heeft het ook niet te maken met dat die zenders het op de grootste zender uitzenden omdat ze dan het meeste bereik hebben en dat ze dan de rechten kunnen terugverdienen?
Waarom wordt het zo hoog gespeeld, die sport? Omdat het relatief veel kijkers trekt. Dat is net als met het voetballen. De voetballiefhebbers zijn een betrekkelijk compacte groep van enkele miljoenen kijkers. Er zijn veel meer mensen die geen bal geïnteresseerd zijn in voetbal, maar die vormen niet een compacte samenhangende groep waar je laten we zeggen, kijkmatig op kunt rekenen.
Nou ja, RTL doet het wel beter, want die hebben ook soms sport, maar dat zetten ze allemaal op RTL 7. Dus je weet, als je sport wil zien,
nou,
moet je
RTL 7. Dat mag ik vragen aan de NPO, om dat wat mij betreft ook te doen. Want
NPO 3
niet...
of zo.
Ja, en mag ik ook vragen om niet, zoals in 2012, bijvoorbeeld het nieuws op willekeurige momenten te laten beginnen, omdat om 6 uur nog de zoveelste zwemfinale heeft. Wat zeg ik, de eerste achtste finale, de kwartfinale, de halve finale en ga zo maar door. Maar goed, ik moet niet klagen, je hoeft niet naar televisie te kijken. Ik ben sowieso een waardeloze kijker.
Ja.
Televisie is een weinig informatief medium.
Nog even over Van Rijn, hè? Moet trouwens even denken, Van Rijn, die hebben we toen ook in de COVID-periode gehad. Hè? Toen heeft hij ook nog een...
Hij is al ingevallen als minister.
Ja, precies, heeft hij zeer verdienstelijk gedaan toen. De kritiek op het rapport was een beetje van, ja, het is maar één kant van het verhaal. Want ze hebben 1500 mensen hebben ze gevraagd en die hebben een formulier mogen invullen. En daar kwam dit allemaal uit, maar er is geen wederhoor gepleegd. Vind je dat bezwaarlijk?
Ja, dat vind ik wel bezwaarlijk. Je hebt hoor en wederhoor. Dat vraagt de zorgvuldigheid. Vooral omdat je in een geval als dit, nou komen we even terug op dat punt wat we al gemaakt hebben. Dit zijn geen gerechtelijke procedures, dit zijn... Ja, in feite onderzoeken die geen specifieke juridische structuur hebben. En dat betekent dus, want in een rechtbank heb je hoor en wederhoor. Want ook de ergste moordenaars die hebben een advocaat, als het goed is, die zijn efficiënt verdedigd. Door te zeggen van, ja, hij heeft allemaal mensen vermoord die gewoon beter vermoord hadden kunnen worden. Of, nou ja, dan, goed, je begrijpt wat ik bedoel. Het is een onderzoek wat nogmaals... je moet ook wederhoor toepassen. Hmm. Nou ja, Van Nieuwkerk ontkent een aantal van de nieuwe beschuldigingen, begreep ik.
Ja. Maar goed, hij is natuurlijk, waar we het al over hadden, wel beschadigd natuurlijk door deze hele berichtgeving.
Ja, enorm beschadigd. Gigantisch beschadigd natuurlijk. Ja. Dat is zo klaar als een klontje.
Ja. Ik las dat ze Gijs ook gevraagd hadden om er iets over te zeggen, maar omdat hij bij RTL zit, was hij ook redelijk op de vlakte.
Ja, gelijk heeft hij natuurlijk. Het is natuurlijk niet aan hem om daar uitgebreid een oordeel over uit te spreken, toch?
Nee, maar RTL is natuurlijk enorm blij dat ze hem binnen hebben gehaald toen.
Kijk, Gijs werkt daar en Gijs heeft zijn verantwoordelijkheden in de werksituatie. En ik kan me best voorstellen dat hij niet staat te springen om daar, laten we zeggen, allerlei eventueel conflictueuze uitspraken te doen. Nee, natuurlijk. Nee. Dat ik die eventueel wel kan doen, komt omdat ik hier in een autootje zit. Wat merkwaardig genoeg voor mijn voortuin geparkeerd is. En ik stel ook voor dat je bij de volgende gelegenheid ook de voortuin inrijdt.
Zou dat kunnen?
Zodat ik door de openslaande deuren naar buiten kan komen om de podcast te maken.
Ja, ik kan hem wel nog op de oprit zetten.
Kijk, ik heb geen verantwoordelijkheden. En dat betekent natuurlijk dat je over allerlei dingen kunt zeggen die je misschien niet zou zeggen. Als je die verantwoordelijkheden nog wel hebt. Of nee. Als je afhankelijk bent van je werkgever. Of nou ja, als je op wat voor manier dan ook afhankelijk bent. Ik ben afhankelijk van niemand.
Nee.
Alleen van de luisteraars. Die kunnen massaal besluiten. Ja, nou is het... Nu is het gebeurd. Nu gaan we naar iets anders luisteren.
Maar goed, dat kan bij zo'n RTL natuurlijk ook. Kijkers kunnen niet gaan kijken naar het programma, omdat ze denken... Nou ja.
Precies, dat zullen we af moeten wachten. In hoeverre kijkers die reactie vertonen.
Ja. Praat over dit onderwerp door in de WhatsApp-groep van deze podcast. Daar stellen we de vraag welke ervaring mensen hebben bij hun werkgever met grensoverschrijdend gedrag. En in hoeverre dit ook iets is wat niet alleen de tv-wereld speelt. Meld je aan voor de WhatsApp-groep via het linkje in de beschrijving en praat mee met andere luisteraars.
Wat een meesterlijk programma. Wat een topsport.
Weet u dat Omtzigt nog gepeild is op 46 kamerzetels?
Luister nu de live podcast over de formatie van een nieuw kabinet terug.
Toen begon hij met treuzelen en elke dag treuzelde hij er één kamerlid af.
Je downloadt de live podcast via de link in de show notes.
Gelukkig heeft hij niet helemaal doorgetreuzeld. Dan hadden ze meteen de boel kunnen aanvegen en opruimen.
Voegen consultants waarde toe aan de economie of kosten ze vooral belachelijk veel geld? Daarover gaat de podcast C-Level met Stephanie Hottehuis van KPMG. Je luistert de podcast via de link in de show notes. En denk je erover na om zelf een podcast te maken? Of ben je er recent mee gestart en kun je wel wat hulp gebruiken? Kijk dan nu op streamy.audio.